Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg, gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Over een paar dagen hebben we een nieuwe regering en dus ook nieuwe bewindslieden op VVS. Beoogd minister Fleur Agema en staatssecretarissen Vincent Karremans en Vicky Maier gaan de lijnen uitzetten. Wie zijn ze en wat zijn hun plannen? En hoe groot is het draagvlak van deze omstreden regering? Dat bespreek ik, Sietse Wilman, met zorgjournalisten Frits Balthezen en Samira Ali. Voordat u kunt luisteren naar deze aflevering, graag nog even aandacht voor onze adverteerder.
Hoe komt het dat het verzuim in de zorg zo hoog ligt? In de podcastserie Maar Eerst Koffie praat ik, Anne Doorman, met Dennis Tazar. Specialist in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid bij Loyalis. Danny weet wat de oorzaken zijn van het verzuim, maar hij weet ook wat de oplossing is. En die is eenvoudiger dan je denkt. Ontdek hoe vitale medewerkers de zorgsector gelukkig kunnen maken. Maar eerst koffie. Luister nu op Spotify.
Samira en Frits, fijn dat jullie zijn aangeschoven. We gaan het hebben over de nieuwe bewindslieden en de nieuwe plannen op het ministerie van VVS. Want het duurt nog maar een paar dagen of ze staan op het bordes. Tenminste, als er geen gekke dingen meer gaan gebeuren. Kun je nooit uitsluiten, maar daar gaan we voor het gemak maar eventjes vanuit. Drie nieuwe bewindslieden. Fleur Agema, Vicky Maier en Vincent Karremans. Nou, Agema is natuurlijk een bekende naam. Frits, jij hebt haar bijvoorbeeld vlak na de verkiezingen nog gesproken. Toen sprak ze al haar ambitie uit om minister te worden. Wat voor minister denk jij dat zij gaat worden?
Ik denk dat ze een hele andere minister gaat worden dan Kuipers. Kuipers was van de grote lijnen en de structuren. En het ging over ISA, het ging over concentratie, samenwerking, zorgcoördinatiecentra, dat soort grote denkbeelden. Ik denk dat Agema heel praktisch is ingesteld. Van bureaucratie moet minder, eigen risico gaan we aanpakken. Heel praktisch en ook iets meer direct gericht op de burger. Kuipers dus in systemen, meer naar de zorgwereld kijkend. Agema zegt dat ze problemen wil oplossen voor de burgers.
Ja, Agema was natuurlijk volksvertegenwoordiger de afgelopen, 17 jaar. Ja. Kuipers kwam natuurlijk rechtstreeks uit de zorg. Afgezien van jouw interview hebben we ook wat nader met haar als beoogd minister kennis kunnen maken in haar sollicitatiebrief die ze stuurde, in een hoorzitting waar ze geweest is. Wat viel je daarin op?
Het viel me op eigenlijk dat ze eigenlijk herhalen wat in de interview zei.
Dus eigenlijk dat jij zelf een heel goed interview had gedaan.
een half jaar geleden. Het ging weer over oplossen van problemen, over die herindicaties in de verpleeghuiszorg, over de registratie van vervoer. Weet je, die kleine praktische dingen voor vervoer, gehandicaptenzorg. Zorgzwaarte, VG7, dat moet op een andere manier worden geregeld. Weer het eigen risico, dat soort dingen, dat komt erin terug. Bureaucratie en eigen risico, dat zijn de dingen die zij wil aanpakken. Behoud van de streekziekenhuizen, bijvoorbeeld door die beschikbaarheidsbijdrage te realiseren, dat wil ze ook. Dat wilde dit dimensionaire kabinet, ging er ook al heel erg die richting op. En vervolgens de ouderenzorg. Dat zijn haar vier belangrijkste punten. En die komen terug in het interview, maar ook in die brief.
Naast een nieuwe minister krijgen we ook twee nieuwe staatssecretarissen. Die zullen bij de meeste mensen nog wat minder bekend zijn. Vincent Karremans van de VVD gaat over jeugd, preventie en sport. Vicky Maier van de PVV gaat over langdurige en maatschappelijke zorg. Samira, die Karremans uit de VVD. We hebben er een profiel over geplaatst op Zorgvisie. Voor de mensen die dat misschien niet gelezen hebben. Wat voor man is dat?
Nou, mijn eerste indruk is dat het een slimme jonge vent is die elke kans in zijn overigens zeer kansrijke leven met beide handen heeft aangegrepen. Vanuit een dubbele studie economie en recht heeft hij zijn eigen bedrijf opgezet. Hij komt in ieder geval over als een intelligent en sociaal vaardig mens. Dat is op zich een goede combinatie voor een politicus. Een indruk van hoe hij inhoudelijk over de zorg denkt, krijg je daardoor niet. En die kreeg ik uit zijn sollicitatiebrief en de hoorzitting met hem ook maar heel oppervlakkig. Maar ik heb natuurlijk ook mijn eigen graafwerk gedaan, maar daar komen we straks misschien op.
Oh, een soort teaser. Je houdt ons een beetje aan het lijntje. En heeft hij nou een achtergrond in de zorg?
Niet direct. Hij heeft wel iets in de zorg gedaan. Hij was voorzitter van het AYA-netwerk. Dat is een netwerk van jonge mensen die kanker hebben of hebben gehad. En het raakt natuurlijk wel aan de zorg. Hij was in Rotterdam betrokken bij een campagne in het kader van drugspreventie.
Sowieso is over preventie natuurlijk veel te doen, ook in combinatie met het nieuwe kabinet. Nou heb ik zelf het profiel van Vicky Maaier geschreven, de aankomend staatssecretaris. En wat mij daarin opviel is dat zij eigenlijk net als Agma vooral echt een beroepspolitica is. Eigenlijk als student bij die partij beland en vervolgens stagiair geweest, in de provincie gezeten, in Europa gezeten, in de Tweede Kamer gezeten. Dus zij wees zelf ook in haar sollicitatiebrief op dat zij korte tijd vrijwilliger is geweest in een hospice. En voor zover ik kan overzien houdt daar haar ervaring met de zorg ook wel een beetje op. En wat mij opviel is dat zij heel erg het echte PVV-geluid uitdraagt. Dus altijd heel fel tegen Europa, fel tegen de islam, fel tegen asiel. En als het over de zorg ging, heel erg fel tegen wat zij dan denk ik ziet als betutteling en bemoeienis vanuit de overheid. Daar heeft ze zelfs een motie over ingediend waar eigenlijk alleen maar in stond: de overheid moet zich niet bemoeien met het leven van mensen. Daar kwam het een beetje op neer. Dat botst dan denk ik wel weer een beetje met de ambities van preventie waar we het net al hadden.
Ja, ik vind het altijd best wel grappig als beroepspolitici vinden dat de overheid eigenlijk nergens goed voor is.
Ja.
Stop ermee.
Ja. Nou ja, ze bedoelden dan vooral de individuele keuzes. Dus als toen zij meende dat de alcohol uit de sportkantines gebannen zou worden, toen stelden ze daar kamervragen over. Toen de snoepautomaten uit het Erasmus MC verdwenen, stelden ze daar kamervragen over. Beetje dat soort dingen. Maar dan gaat het dus even over die preventie, waar zij dus in ieder geval in haar vorige baan als Kamerlid niet enorm fan van bleek te zijn, want dat is toch vooral ook een beetje betutteling en bemoeienis. Karremans, laten we even zeggen, jouw staatssecretaris, die had daar, die gaat er straks over. Die werd er in de hoorzitting over ondervraagd dat hij daar in zijn sollicitatiebrief eigenlijk helemaal niks over te zeggen had. En we gaan ook even luisteren naar een fragmentje over wat hij er uiteindelijk na wat doorvragen wel over kwijt wilde.
Dank voor de vraag en dank voor het vertrouwen aan mevrouw Koekoek. Zeker als het gaat om preventie. Preventie is natuurlijk moeilijk kwantificeerbaar. Dus het kan wel. Dus op bepaalde manieren kan je dat proberen te meten. En dat is ook belangrijk om het te doen. En we hebben dat ook in Rotterdam gedaan. Op heel veel fronten is er heel veel geïnvesteerd, landelijk, maar ook in Rotterdam, in preventie. En we hebben maar mondjesmaat gezien dat effect heeft gehad. En daarmee zie je dus eigenlijk dat, ondanks dat er heel veel geld is geïnvesteerd, dat er aan de andere kant niet zoveel effect is gesorteerd als gehoopt. En daarmee ondersteunt dat ook heel erg de visie die ik daarop heb, denk ik, in mijn beeld, dat geld niet altijd de oplossing is. En zeker als het gaat om preventie.
Nou, dat lijkt me even genoeg. We hebben gehoord van geld is niet altijd de oplossing.
Nee, maar je hebt ook meteen genoeg gehoord. Weet je, wat was het? Preventie, jeugd en sport. Dat is een lekkere veilige plek om een politiek talent te plaatsen. Want dan kan hij zich geen bijl aanvallen. Preventie hebben we niet hele grote ambities voor in dit hoofdlijnenakkoord. Dus op zich is dit dan een afdoende antwoord. Ik vond het allemaal wel weer erg makkelijk, weet je. Preventie, het is allemaal niet meetbaar. Hoeveel doden zou het nou schelen als we helemaal zouden stoppen met roken?
Ja.
We weten het niet. Nou, dat is echt een drogredenering. En dat je dingen niet met geld oplost, dat is ook weer lekker platgeslagen, hè. Want het kost wel geld om dingen in gang te zetten. Geld is in onze samenleving nou eenmaal voor heel veel dingen een randvoorwaarde. Ook voor de keuzes die je maakt in je leven, of je geld hebt of niet.
Ja, ja. Later zei hij in de hoorzitting nog, als je het geld ervoor wil uitgeven, heb ik het personeel niet om het uit te voeren, al die preventieplannen. Dat zegt hij ook. Dus preventie ziet er niet zo goed uit de komende kabinetsperiode.
Dat is een duidelijke keuze die zij maken als nieuw kabinet.
Ja, er wordt een paar honderd miljoen ook gewoon op de budget gekort natuurlijk. Er blijft heel weinig over.
Ja, Frits, wat zie jij verder nog als een belangrijke koerswijziging die ze gaan inzetten?
Dat is nog van deel onduidelijk, want de ISA is natuurlijk een enorm plan. Kuipers heeft maar anderhalf jaar de tijd gehad om dat van de grond te krijgen. De grote vraag is wat er met de ISA gaat gebeuren, met die concentratie, met de zorg, concentratie van de hoogcomplexe zorg. De zorgcoördinatiecentra, samenwerking in de regio, daar wordt helemaal niets over gezegd. Hoe gaat dat verder? Dat is wel een interessante vraag.
In het hoofdlijnenakkoord wordt wel gerekend met de kosten die bespaard zouden worden door het ISA, dankzij het ISA. Er wordt wel uitgesproken dat daarop voortgeborduurd zou moeten worden. Alleen het hoe, Dat weten we eigenlijk niet.
Nee.
En een heleboel in onder meer dat ISA is natuurlijk in gang gezet vanuit de zorg zelf. Dus ik zou het heel raar vinden als het zorgveld er niet alles op alles zou zetten om in ieder geval de geboekte winst ergens te kunnen behouden.
Iets anders is, Frits, jij noemde het net al, Agema heeft het eigenlijk haar heilige missie genoemd om iets te doen aan de administratie in de zorg. Ze denkt echt dat zoveel gaat opleveren en dat er ook wederom eigenlijk niet extra geld bij moet, omdat je gewoon effectiever gaat werken. Ze wil ook de wetten die nu gelden en de regels die gelden tegen het licht houden. Op zich hebben we dat eerder gehoord, maar zij lanceerde tijdens haar hoorzitting nog wel even een nieuw plannetje daarvoor. In ieder geval een nieuwe gedachte daarvoor. Namelijk de inzet van arbitrage. En dat lichten ze ook eventjes toe met een inleidende casus. En vervolgens een beetje haar gedachten daarover. Gaan we even naar luisteren.
Wat mij nou de laatste tijd zo bezighoudt, is dat ik ken een meneer en die zit in een rolstoel. En die is door een dronkenlap ooit aangereden. En hij zit dus in een rolstoel en hij kan eigenlijk hij woont zelfstandig en de hele dag door redt hij zich goed. Hij moet alleen geholpen worden met in en uit bed. Maar vervolgens zegt de aanbieder, de wijkverpleging zegt, ja maar 14 keer een moment per week, dat is veel te veel. Meneer moet naar een verpleeghuis. Maar in het verpleeghuis kan die meneer niet terecht, want hij is goed van geest. Hij zit alleen in een rolstoel. Dan kom je bij de gemeente terecht. En de gemeente zegt, ja, 10.000 euro voor een plafondlift. Ja, die ga ik niet betalen hoor. En dus kom je weer bij die wijkverpleegkundige en die wijkzorgaanbieder die veel te weinig personeel heeft en die daarmee in hun maag zitten, 40 keer per week iemand in en uit bed moeten tillen. En dan zie je dus dat het eigenlijk heel onverstandig is dat al die zorgwetten opgeknipt zijn. Maar waar speel ik nou? Ik speel met de gedachte om daar arbitrage op te zetten. Dus ik wil graag uitzoeken of het mogelijk is om bijvoorbeeld het zorgkantoor of een andere onafhankelijke een beslissing te gaan nemen. Want dan lijkt het mij toch dat we er met z'n allen beter af zijn met die plafondlift en die meneer zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid heeft. Omdat anders, nou ja, in een half jaar of een aantal maanden, hang maar er niet op, je gewoon uiteindelijk meer geld uitgeeft aan wijkverpleging. En je dus ook al die inzet van personeel, dat zo schaars is, voorkomt. Dus ik speel in ieder geval met die gedachte om dat eens goed uit te werken.
Ja, Samir, ik zag jou toch wel enigszins cynisch kijken, als ik dat goed inschat, je gezichtsuitdrukking. Niet een goed idee of onhaalbaar idee? Wat is jouw gedachte
erbij? Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen, joh. Laat ik wel beginnen bij het feit dat Fleur Agema in elke zin die ze zegt altijd kleurbekend. Want die man is aangereden door een dronkenlap. Het is buiten zijn schuld dat hij in een rolstoel zit. Want stel je voor dat iemand door zijn eigen schuld zorg nodig heeft. Zoals een verslaafde bijvoorbeeld, waar Agema vroeger ook wel eens zo haar gedachten bij had. Die kregen één kans om hun eigen zaakjes op te schonen. En anders moesten ze maar opgesloten worden. Dus dat prikkelt mij ook weer, hè? Die uitgesprokenheid van haar. Vervolgens wil ze een onafhankelijke partij aanstellen om arbitrage te gaan doen tussen zorgpartijen die best wel veel met elkaar te maken hebben en er soms niet uitkomen. Dan noemt ze het zorgkantoor. Maar het zorgkantoor is in deze natuurlijk niet onafhankelijk.
Nee, dat is gewoon de verzekeraar.
Ja, ken je Pappenheimers, Tweede Kamerlid, voor hoe lang? Maar dan hoor ik ook weer, eigenlijk is het niet handig dat we de zorgwetten zo hebben opgeknipt. Maar daar ga ik nog even niks aan doen. Dus een stelselwijziging hoeven we van haar niet te verwachten.
Nee, maar wel een praktische oplossing. Dan komt het toch weer een beetje bij jou, Anneliese Frits. Het gaat gewoon heel praktisch, pragmatisch te werk om te kijken waar zij een probleem ziet.
Dat is typisch Agema. Kuipers heeft het een enorme groot ISA. En Agema komt met zo'n arbitragepersoon om een conflict, een persoonlijk conflict op te lossen. Dat is het echt een grote verschil.
Ja, maar die arbitrage bestaat al. Dingen kunnen gewoon voor de rechter gebracht worden. En dat gebeurt ook al.
Agema denkt dat het wat sneller kan zonder de rechter. Dus een soort intermediaire persoon, zal ik maar zeggen. Laagdrempeliger, goedkoper en sneller.
Ja. Weet je, wat me daar ook in steekt, in dat ontwijken van een stelselwijziging. Er worden in het zorgveld al heel veel van die creatieve oplossingen bedacht. En hetgene waar altijd tegenaan wordt gelopen bij innovaties en zo verder, zijn die schotten tussen de verschillende domeinen in de zorg. Het stelsel. Er wordt al zo lang geroepen, doe iets aan het stelsel. Maar zij gaat daar als minister van VWS dus duidelijk geen opdracht voor haarzelf van maken.
Nee, dus ze laat het verteld zoals het is. Maar ze wil wel kijken waar ze een soort van praktische oplossingen, geitenpaadjes zou Rutte dat waarschijnlijk noemen, kan creëren. Zodat mensen er toch zich makkelijker hun weg doorheen weten te vinden. Natuurlijk ligt er alleen nog maar een hoofdlijnenakkoord. We weten ook nog best wel veel niet. Ja, dit was dan een concreet gedachtenspinsel van Agema. Maar er zijn ook nog best wel veel witte plekken in waarvan we maar moeten zien hoe dat gaat uitpakken. Zouden jullie er een paar kunnen noemen? Waar zijn jullie nou nieuwsgierig naar van, ja, hoe denkt de nieuwe ploeg er eigenlijk over?
Nou, wat ik al eerder noemde, de concentratie van de zorg, maar ook de wachtlijsten, daar wordt eigenlijk nauwelijks over gesproken, zowel in de ziekenhuizen, in de medische zorg als de GGZ. Hoe los je dat op? In de jeugdzorg natuurlijk. Huisartsentekort, ja, daar wordt gewoon niet over gesproken. Dat is een enorm probleem. Hoe het verder moet met de zorgcoördinatiecentra en de geneesmiddelen, over de toegang tot nieuwe geneesmiddelen, maar ook het geneesmiddelentekort wat voortdurend oploopt. Is dat preferentiebeleid nog houdbaar?
Dat laatste, daar heeft Fleur Agema natuurlijk wel wat over gezegd. Dat het te lang duurt voordat nieuwe medicijnen op de Nederlandse markt komen. Maar dat is een standpunt van de farmaceuten.
Ja, maar gaat ze daar ook een praktische oplossing ook weer voor bedenken? Of blijft dat maar afwachten hoe ze dat gaat aanpakken?
Ja, ze vindt dat die sluis te lang dicht blijft, zal ik maar zeggen. Tot het te lang duurt voordat dat die open gaat en dat het geneesmiddel wordt toegelaten. Ja, dan zou je zeggen, daar moet een vervolg op komen. Als ze vindt dat het te lang duurt.
Ja, maar het Zorginstituut heeft ook net weer gezegd dat die nieuwe medicijnen te duur zijn en eigenlijk te weinig effect sorteren. En Agema heeft zelf ook moeten onderkennen dat het Nederlandse systeem gewoon geld bespaart.
Ja.
Waardoor we wel goedkoper uit zijn dan al die andere landen, theoretisch, die alle nieuwe medicijnen aan alle patiënten kunnen geven. Dat is gewoon niet realistisch.
Ja, zijn er nog verdere vraagtekens? Waar ik zelf dan heel erg benieuwd naar ben, is dat er in het hoofdlijnakkoord één zinnetje staat over een landelijk, decentraal elektronisch patiëntendossier. Daar is, voor zover ik weet, geen geld voor gereserveerd. Er is verder ook geen uitwerking van wat is dat dan? Ik zag online dat sommige mensen uit de zorg dat opvatten als er komt alsnog een landelijke EPD. Ik heb daar zelf nogal mijn vraagtekens bij. Vooral omdat je daar toch wel een paar miljoen voor nodig zal hebben minstens. Hebben jullie nog verder nog dingen van je denkt van ja, eigenlijk had dit wel in een hoofdlijnakkoord moeten staan, of eigenlijk hadden we wel willen weten hoe ze bepaalde ambities waar gaan maken?
Ja, met name hoe ze die bureaucratie willen aanpakken, dat is haar belangrijkste punt. Maar wat dat nou precies gaat betekenen, ze heeft een paar dingetjes gezegd over die herindicaties, over die ZZP, die VG7, nu weer die arbitrage. Maar dat is, ja, eerlijk gezegd, klein bier. Het gaat om de grote verantwoordingsregels naar de IGJ toe, naar de NZA toe, binnen de instellingen zelf, naar het CBS toe. Ja, noem al die clubs maar op. En bijvoorbeeld ook die bureaucratie die in die zorgsystemen zitten zelf. Van in die software, zou ik maar zeggen. Als iemand iets wil opschrijven in een zorgdossier, dan is dat niet altijd even goed gezet met allemaal vinkjes zet en zo. Ik denk dat daar de winst te halen is, maar daar heeft ze het nooit over.
Wat dat betreft heeft ze zich juist lekker ingedekt tijdens de hoorzitting. Want ik vond het wel opvallend dat ze sprak over de hypothese dat 40% van het werk van een zorgverlener uit administratie bestaat. En daarmee sluit ze alweer wat meer aan bij de werkelijkheid van de zorg. Want we weten het eigenlijk helemaal niet dat 40% is. Dat is een cijfer uit een onderzoek wat eigenlijk bijna nergens meer terug te vinden is. En wat onder een hele specifieke groep zorgverleners is uitgevoerd. En dus niet geëxtrapoleerd kon worden naar de hele zorg. Dus we weten helemaal niet op het niveau van de zorgverlener hoeveel administratie die moet doen. En administratie hoort gewoon bij het werk. Je moet dingen opschrijven voor elkaar, voor jezelf, voor de patiënt. Dat hoort er gewoon bij. De manier waarop, daar kan je wat op bedenken.
Ja. En je kunt natuurlijk ook kijken, van, ja, is het allemaal echt nodig? Toen viel mij even op, tijdens die hoorzitting werd haar gevraagd, welke regel ga je nou als eerste schrappen? Nou, ze zei wel van ja, dat is als te moeten kiezen tussen mijn kinderen. Oftewel, ze zou ze eigenlijk allemaal wel willen schrappen. Maar er kwam niet één concreet antwoord uit van nou, dit en dit en dit. Dat kan gewoon weg zijn. Overbodige, belastende regels. Laten we dat eruit gaan doen. Ik kan dat op mijn eerste dag, kan ik daar een streep doorzetten. Dat hebben we dan weer niet gehoord. Er zijn dus ook nog de nodige vraagtekens, of we gewoon echt nog niet weten hoe dat uit gaat pakken. Viel me ook op bij de staatssecretarissen, die eigenlijk allebei wel zeiden van ja, ik moet me er nog in verdiepen. Zeker Maya in die hoorzitting. Ze hebben ja, heel veel algemene antwoorden. Van ze verwees naar het hoofdlijnakkoord. Ze prees Agema en ze benadrukte dat ze heel gemotiveerd is om voor oplossingen te zorgen. Hoe ze dat gaat doen in die langdurige zorgen. Bijvoorbeeld de ouderenzorg, wat toch een grote uitdaging ligt. Dat hebben we niet echt gehoord. Nou, hetzelfde geldt in iets mindere mate voor Karremans over bijvoorbeeld de jeugdzorg. En werd hem ook gevraagd van, weet u hoe groot die crisis is? Nou ja, had hij niet echt, moest hij toegeven, niet echt een goed beeld op. Laat staan dat hij een oplossing ervoor heeft.
Nee, dat klopt hoor. Dat hij vooral oppervlakkig heeft geantwoord in die hoorzitting op dit soort inhoudelijke vragen. Ik zei aan het begin dat zijn staatssecretariaat een veilig plekje was voor een politiek talent waar hij zich niet zoveel builen aan kan vallen. Maar de jeugdzorg was jarenlang wel een hoofdpijndossier. Hij heeft de mazzel dat de hervormingsagenda voor de jeugd al is vastgesteld door zijn voorganger Van Ooyen met het veld samen. Maar daar zitten ook nog wel haken, ogen, vraagtekens bij. Een hele belangrijke is of er een eigen bijdrage voor de jeugd gaat komen of niet. Er zijn heel veel bezwaren tegen vanuit de zorg. Je kunt daarmee de mensen raken die de zorg het meest nodig hebben. Van Karremans, die is misschien niet direct bij de jeugd betrokken, maar we weten wel hoe hij over dingen denkt. Hij is een uitgesproken liberaal. Hij noemt in zijn hoorzitting, ook in het verband met de jeugdzorg, de eigen verantwoordelijkheid. Daaruit kan ik opmaken dat hij wel gevoelig is voor het invoeren van een eigen bijdrage, ook op zoiets belangrijks als jeugdzorg.
Dus dat zie je wel aankomen?
Ik zou er niet gek van opkijken als dit een van de manieren is waarop Karremans denkt van nou, eigen verantwoordelijkheid en het scheelt ook nog een centje.
Dat is eigenlijk het omgekeerde van de aanpak van het eigen risico die dit kabinet voor gaat.
Ja, dat moeten we toch ook ergens vandaan halen?
Ja, daar ging het ook wel over. In die hoorzitting is het natuurlijk sowieso heel veel over gegaan, ook in de campagne. Ze hebben het er wel over gehad over wat dan de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de premie. Dat is natuurlijk heel erg vanuit de burger geredeneerd. Ik heb nog niet zoveel gehoord over wat nou de gevolgen zijn voor de zorgorganisaties. Er zijn toch ook mensen die zich zorgen maken over als je die drempel wegneemt, dat de druk alleen maar groter wordt.
Ja. CPB heeft dat uitgerekend al een paar maanden geleden. En ja, het zorgt inderdaad voor meer druk. Dus eigenlijk langere wachtlijsten. Mensen worden wel geholpen. Maar ja, het kost dus 19.000 banen. Per jaar zijn 19.000 mensen in de zorg meer bezig om die extra zorgvraag op te vangen.
Ja, dus wat dat betreft, hè, het grote probleem, namelijk de capaciteit op veel plekken, daar zou dan juist wel eens een groter druk op kunnen ontstaan.
Het mag 3,7 miljard kosten, jaarlijks.
Ja, en weet je dan toevallig ook of in de CBS-berekening ook is meegenomen het mogelijke effect dat als mensen eerder om zorg vragen, dat dan de klachten minder erg zijn en minder ver gevorderd zijn en dat je ze misschien makkelijker kunt behandelen en dus verderop in het traject wat meer bespaart?
Nee, dat hebben ze niet meegenomen.
Nee. Oké. Okay. We gaan het natuurlijk zien.
Pas in 2027 gaat het gebeuren, dus we moeten nog wel even wachten, zal ik maar zeggen. In verband met, dat moet een Europese wetgevingstraject door, dat schijnt weer lang te duren volgens CPB. Dus het gaat pas 1 januari 2027 in.
Ja, dus voordat we echt de gevolgen gaan zien, dat duurt dan nog eventjes.
Ja.
We gaan ook zien hoe het überhaupt verder gaat, dit kabinet. Het heeft een rumoerige start, eigenlijk al voordat het begonnen is. Dus we gaan ook zien hoe dat is. Het is natuurlijk sowieso niet een doorsnee regering die aan het roer komt te staan. Met een, de constructie, nou, we weten het allemaal wel. Maar ook met een grootste partij die in het verleden natuurlijk ook zeer omstreden uitspraken heeft gedaan. En eigenlijk dat op de dag van vandaag die blijft doen. het grote thema, denk ik, ook bij het presenteren van de beoogde bewindslieden. Ook bij Fleur Agema kwam dat aan bod in die hoorzitting. Namelijk toen zij werd geconfronteerd met een uitspraak uit het verleden die zij deed over moslims in de zorg. Gaan we eventjes naar luisteren.
Mijn excuus is dat ik me dat niet meer helder voor de geest had. De zorgen die de heer El Abassi hierover uit, snap ik vanuit zijn standpunt. Vanuit mijn standpunt denk ik dat ik op het moment dat ik aan die kant van de tafel zit, die zorgen wel heb op het moment dat zorgmedewerkers bijvoorbeeld weigeren zorg te geven. Bijvoorbeeld een man niet willen wassen. Ik vind dat toch wel, daar vind ik wel iets van. Aan deze kant van de tafel heb ik elke zorgmedewerker heel hard nodig. En iemands afkomst maakt me sowieso niet uit. Maar ik denk dat het heel erg lastig is op de werkvloer. Als je het schaarse werk moet verdelen en een aantal collega's bepaalde handelingen niet willen doen. Maar ik denk ook dat dat binnen zorginstellingen iets is om op te lossen. Ik denk ook niet dat ik daar als minister iets mee kan. Maar het speelt wel hier en daar.
Ja, het speelt hier en daar. Blijkbaar, maar als minister gaat ze er eigenlijk totaal niet meer mee bezighouden.
Ja, weet je wat ook hier en daar speelt? Dat zorgverleners die keihard werken in de zorg heel veel worden gediscrimineerd. Heel veel. Door hun patiënten, cliënten, maar ook door hun directe collega's.
Ja.
Weet je wat ook heel veel gehoord wordt hier en daar? Het PVV-geluid. De mensen die Fleur Agema in haar jarenlange carrière als Tweede Kamerlid continu voor tweederangs burgers heeft uitgemaakt, continu tegen elkaar heeft uitgespeeld, want daar is ze zo goed in. De ene arme sloeber tegen de andere uitspelen. Dat merk je op de werkvloer.
Ja.
Dat merk je op de werkvloer. Dat haar sentiment, haar geluid, het PVV-geluid nu nog harder gaat klinken. Ja. Maar daar ga je Agema niet over horen. Al die mensen die gediscrimineerd worden en die nu waarschijnlijk nog minder de ruimte krijgen om daar iets van te zeggen.
Haar verhaal is dus, ja, hè, dat hebben we eerder gehoord. Toen was ik volksvertegenwoordiger, maar hè, als minister heb ik een andere rol. Ga ik me anders opstellen? Is natuurlijk de vraag of dat geslikt wordt. Hè? Ten eerste al door haar eigen ambtenaren. Daar zijn links en rechts wel eens wat zorgen over. Maar ook het zorgveld waarmee ze samen toch moet optrekken om dingen voor elkaar te krijgen. Frits, hoe schat jij dat in? Staan mensen echt constructief daartegenover? Of heeft ze zoveel weerzin opgeroepen ook de afgelopen jaren dat echt een moeilijk verhaal gaat worden? Dat ze eerst eens even heel veel kopjes koffie moet gaan drinken voordat ze überhaupt met hen aan de slag kan?
Ja, ik denk zelf dat het meevalt. Ik bedoel, als het om dingen gaat, is bureaucratie een eigen risico, wat haar belangrijkste punten zijn. En de behoud van streekziekenhuis, dat raakt niet echt dit onderwerp. Ik denk ook voor zorgbestuurders dat ze het daar niet enorm over gaan hebben in overleg met Agema. Agema is wel een type dat mensen voor zich kan innemen. Dus ik denk dat het ook meespeelt. Wat ik wel opvallend vond, we hebben zelf als Zorgvisie een enquête gehouden. En na Marcel Levy was Agema toch werd gezien als een goede minister van VWS. Dus dat valt me dan wel weer op. Dat ze toch blijkbaar best goed ligt. Ja, bij de zorgbestuur.
Ja, dus dat ze bij een aantal mensen ook wel de handen op elkaar krijgt. Misschien ook vanwege de pragmatische inborst die ze heeft.
Ja, wat ook meespeelt, denk ik, is dat zij gewoon de geldkraan open schroeft. Behalve dan op het gebied van preventie. Het mag alles kosten, eigen risico. Die ZZP 2 en 3 en alles mag en kan. Geld speelt geen rol. En ik denk dat het wel op zich goed nieuws is voor de zorgsector.
Ja, geld speelt geen rol, maar dat is dus niet het probleem. Mensen zijn het probleem. Personeel is het probleem. Als je mensen wil behouden voor de zorg, moet je die mensen goed behandelen. Als je mensen wil behouden voor de zorg, moet je oog hebben voor ieders talent en voorkomen dat ze uitvallen. Vooral voorkomen dat ze uitvallen door iets belachelijks als discriminatie.
Dat is ook helder. Er zijn er toch twee tegengestelde geluiden. We gaan het afwachten. Tot slot afrondend, als we ervan uitgaan dat zij deze kabinetsperiode in ieder geval grotendeels uit gaan zitten en gaan voltooien, Wanneer mogen deze drie nieuwe bewindslieden wat jullie betreft tevreden terugkijken?
Nou, wat AGMA betreft, ik denk dat zij vooral met die beschikbaarheidsbijdrage de strikt ziekenhuizen overeind kan houden. En met wat punten die uit de bureaucratie door het dossier waarmee ze kan zeggen van ik ben er wel in geslaagd om op een aantal dingen voortgang te boeken. Dat zal heel moeilijk worden, want het is niet meetbaar. Maar goed, zij zal drie of vier punten kunnen noemen waarin zij de bureaucratie heeft teruggedrongen en het eigen risico.
En hoe denk jij daarover, Samia?
Wat Karmans betreft, ik denk dat Karmans het goed kan doen als hij straks in de gemeente, want dat is eigenlijk waar zijn portefeuille zich grotendeels afspeelt, als hij in de gemeentes dingen in gang kan zetten. Hij heeft een kans, want dat is de interne werking van de gemeente. Daar is hij wel mee bekend, natuurlijk met zijn achtergrond als wethouder in Rotterdam. Op het gebied van jeugd, preventie, maar ook sport gebeurt natuurlijk heel veel in de gemeentes. Als hij daar goede afspraken mee kan maken, ervoor kan zorgen dat in al die verschillende gemeentes bepaalde dingen op dezelfde manier gedaan worden voortaan, dan kan je een eind komen.
Ja. Nou, hoe ver ze gaan komen, dat gaan we natuurlijk afwachten. We blijven dat natuurlijk bij Zorgvisie en Skipper ook zeker kritisch en met heel veel aandacht volgen. Wilt u daarvan op de hoogte blijven, kunt u zich natuurlijk inschrijven voor onze dagelijkse nieuwsbrieven. Blijft u altijd op de hoogte, niet alleen van wat er vanuit Den Haag gebeurt, maar vooral ook van wat er in het veld zelf allemaal gebeurt aan ontwikkelingen. Voor nu zetten wij er een punt achter. Samira, Frits, heel erg bedankt voor jullie tijd en jullie visie op deze materie.
Graag gedaan.
Heel graag gedaan. Dankjewel, Sietse.
Tot zover deze aflevering van Voorzorg. U hoorde Frits Balthezen en Samira Ali, zorgjournalisten voor Skipper en Zorgvisie, in gesprek met mijzelf en mijn naam is Sietse Wilman. Ik verzorgde ook de montage. De muziek die u hoort is van Pond 5. Als u vaker wilt luisteren, is het aan te raden om u te abonneren op deze podcast. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.